Nou, wat ik knap vind, is dat je overmatig gebruikt, wat voor middel dat dan ook is, in dit geval dan alcohol, terwijl je 4 kinderen hebt. Dat snap ik niet.
Dit is Marnix. Zijn ouders waren beide verslaafd aan alcohol toen hij samen met zijn 2 jongere zusjes en broertje opgroeide. Als kind werd Marnix verwaarloosd en niet gezien door zijn ouders. Wat doet het met een kind als het niet gezien wordt en geen veiligheid ervaart? En hoe komt het dat Marnix zelf ook verslaafd is geweest en nu in een time-out-voorziening woont? Om dat te weten te komen, volg ik Marnix in de 3-delige podcast Op Straat. En ik volg Ronald. Hij is dakloos en leeft veel op straat. Al 7 jaar. In de vorige aflevering vertelde Ronald iets over de diepe eenzaamheid die hij tijdens de coronapandemie voelde, omdat hij als dakloze bijna nergens naar binnen mocht, omdat hij een hond heeft.
Weet je, ik heb met die coronatijd, heb ik 2 jaar lang mocht ik nergens naar binnen. Ja, dat heeft me wel heel veel pijn gedaan, weet je, want dat is best moeilijk.
Zowel Marnix als Ronald weten beide wat het is om geen eigen huis te hebben en om op straat te leven. Mijn naam is Ronald Koops en dit is Op Straat, een podcast van THDV. Aflevering 2. Wie zie jij? In de vorige aflevering lieten zowel Marnix als Ronald hun huis zien. Marnix woont nu in een time-out-voorziening. Een bijzonder mooie plek waar mensen die problemen hebben even op adem kunnen komen. Ronald liet zijn bootje in Amsterdam-Zuid zien, hoewel hij zich schaamde voor de rommel.
Vind je het oké dat ik een foto van je maak binnen?
Nee, dat liever niet.
Of dan hier voor de ingang?
Dan wil ik het eerst opruimen.
Nee, maar ik kan het zo focussen dat ik alleen een hoekje ben.
Ja, nee, maar dat snap ik mij. Maar dan wil ik het toch echt eerst opruimen, weet je? Want ik schaam me eigenlijk best wel.
In deze aflevering laten Marnix en Ronald me plekken van hoop zien. Plekken waar ze zich gezien en gewaardeerd voelen. Voor Marnix is dat de houtwerkplaats van het pension, waar hij bijna dagelijks te vinden is.
Dit is voor mij de mooiste plek van mijn pension, absoluut. Ik hou van houtbewerking en hier heb je gewoon een hele grote ruimte. Hoeveel vierkante meter het is, ik zal het zo niet zeggen. Misschien 1,40 meter. Ja, hier heb je alles wat je nodig hebt om wat leuks te kunnen maken. Een meubeltje of een schilderijtje, een plantenbak. Noem maar wat op.
Wat is er leuk om praktisch met hout bezig te zijn dan?
Voor mij is het van mijn gedachten af kunnen zijn. Want ik ben met dit bezig.
En wat is dat?
Ja, goede vraag. Nee, dit is een zuurstofpomp voor de bassins, voor de regenopvangbakken. Ze verbouwen daar ook planten in. Dus dit is om het zuurstofgehalte in het water lekker op peil te houden. Deze komt op de bodem te liggen. Maar terwijl ik hiermee bezig ben, het afmeten, het berekenen. Kijk, je zit niet meer met je eigen gedachten. Je bent echt met je projectje bezig. Ja, je vindt het ook wel prachtig om gewoon een idee te hebben, uit te werken. Het staat er. En dit, ja, het is gewoon niet simpels dit hoor. Ik heb nog wel wat meer in mijn mars, maar nee, het is leuk om te doen. Ja. We hebben hiernaast nog een hele grote zaagtafel. Dat is echt het grotere werk, wij mogen niet alles gebruiken. Ja, je hebt wel een diploma nodig om een bepaalde apparatuur te gebruiken. Maar als je gewoon een beetje laat zien dat je ervaring hebt, dan wil het allemaal wel.
Als we de werkplaats bekeken hebben, neemt Marnix me mee naar buiten.
Nou, dit wil ik je nog wel even laten zien. Dit is een hele mooie buitenkeuken. Dan lopen we even over het zand hier.
Ja.
Dit moet een terras gaan worden. We hebben alle terrastegels hier achter liggen. 60 bij 60. Dus dat
ga je ook allemaal zelf doen?
Nou, niet zelf. Nee, dat doen we.
Maar je hebt er wel een idee over.
Ja, absoluut. We hebben al de zand hebben we er zelf ingelegd, getrild. En dit is de... Is dat open? De buitenkeuken.
Oh, wauw.
Dit was een oud fietsrok.
Dit ziet er keurig uit.
Ja, vorig jaar oktober heb ik nog een beetje meegeholpen met de bezoldering eruit te halen. En ja, daarna ben ik hier weggegaan en ben ik teruggekomen en stond dit er allemaal in. Ze hebben de grond beton gelegd, vergoten, hele mooie keuken erin gezet. Ja, het wordt afgehuurd om bijvoorbeeld kooklessen te geven, cursussen of
ja,
een beetje een feestje. En wat er nu allemaal staat, ik weet toevallig, die pastadozen, dat wordt dan door ons ingepakt. Dat is ook van een lokale ondernemer die zijn eigen bedrijf is begonnen in biologisch pasta.
Oh ja, ja, ja.
Als ik het goed begrijp. En sommige gasten hier, die pakken het in. Ja, het is...
Mooi.
Ja.
Maar er is nog iets wat Marnix me wil laten zien. Zijn grote trots. De kassen op het erf die hij samen met andere gasten zelf heeft gebouwd.
Kijk. Nou, de jungle.
Nou zeg, het is er ook een stukje warmer hè, dan...
Hi.
Hi.
Ja, inderdaad. Ja. Nee, het wordt hier echt behoorlijk warm als de zon er goed op staat. Alles is natuurlijk van glas. En een paar weken geleden hebben we voor de eerste keer dus alles beplant hier.
En wat staat erin precies?
Zo, dat is een hele goede vraag. Nee, ik weet dat er rijstjes in staan, wortels staan erin, paprika's. Daar aan de muur hangen aardbeien en alles met een geautomatiseerd bewateringssysteem. Alles op de gronden, dat heb ik ook zelf gelegd. En,
misschien moet je een tuiniersbedrijf beginnen of iets?
Ik hou ook van tuinieren, ja. Zeker. Of tuinieren. Ik ben ook een tijdje hoevenier geweest of tuinonderhoud, vind ik ook wel tof. Ja. Maar groentes verbouwen, dat is niet echt mijn ding. Het allemaal...
Het gewoon het bouwen misschien?
Het bouwen vind ik, ja, dat vind ik mooi, ja. Ja. Daarom ben ik ook zoveel mogelijk hier in de tuin bezig, omdat... Net zoals nu bij jou, de vragen die je stelt, ik kan ze gewoon beantwoorden wat hier allemaal is gebeurd en hoe het allemaal samen is gekomen.
De houtwerkplaats en de kassen zijn voor Marnix plekken van hoop en herstel. Voor Ronald is dakloze inloopwal 125 een plek van hoop. Zeker nu hij van manager Gerrit een sleutel heeft gekregen en officieel vrijwilliger is. In Amsterdam lopen we naar de inloop. Ik vraag aan Ronald wat deze plek voor hem betekent.
Ik voel het als een thuishaven. Ik voel me gewoon hier. Ja, ik voel me gewoon hier, voel ik me thuis.
Ja, je was heel lang gast, nu ben je ook medewerker.
Ja, ja.
Wat doet dat met jou?
Ja, dat sterkt me. Dat geeft me heel veel waardering en ook heel veel eigenwaarde. Dat Gerrit meer in mij ziet dan dat ik zelf zag.
Want Gerrit zei eigenlijk, dat kan je wel.
Ja.
En jij zei, ik weet niet of ik het kan.
Ja, ik zeg, ik weet niet of ik het kan. Ik twijfelde eraan. Weet je? En omdat, ik ben heel direct. Als bij mij de deur op een kier staat, schop ik hem gelijk in. Ik wist niet of ik daar wel geschikt voor was. Maar hij vindt dus dat hij juist ook zo iemand als mij nodig is.
Mooi.
Dank je.
Inmiddels zijn we bij wal 125 aangekomen. Ronald vraagt om nog heel even te wachten voordat we naar binnen gaan.
Wat zijn ze aan het doen, zei je nou?
Bidden. We bidden altijd voor het eten. We lezen een klein stukje evangelie voor. Uit de Bijbel. En daarna bidden we in het Nederlands en het evangelie wordt voorgelezen in het Nederlands en in het Engels.
Even later gaan we naar binnen. Ronald voorop. En als we daar zijn, zie ik meer dan 25 mensen zitten in de gezellig ingerichte ruimte. Sommigen slapen met hun hoofd op de tafel. Anderen staren voor zich uit en weer anderen zijn in gesprek met elkaar. Vrijwilligers schenken koffie in. En andere vrijwilligers dekken de tafeltjes, want we gaan bijna eten. Ronald groet veel mensen als we binnenkomen en maakt hier en daar een praatje.
Maar jij kent hier ook veel mensen, hè?
Ja, tuurlijk. Ik werk hier, ik kwam als bezoeker, weet je. En ik probeer wel een beetje, weet je, toch een beetje sociaal te zijn met die jongens, weet je. Ondanks, weet je, alle problemen die we hebben. Ja. We moeten elkaar wel zien, hè?
Ja.
Ja.
Mooi, hoor.
Ja. We proberen ook, weet je, die sfeer die we in de kerk hadden, weet je. Want we zijn een tijdje tijdens de verbouwing naar de kapel verhuisd.
Goedemiddag.
Dus we hebben geprobeerd om die sfeer mee hier naartoe te nemen. Dus praten met elkaar in plaats van over elkaar. Weet je? Dus proberen, weet je, met elkaar een praatje te maken. Weet je, elkaar te zien ook. Weet je? En dat werkt niet bij iedereen. Okay? Altijd was liggen ertussen. Weet je? Dan,
het streven is er.
Het streven is er. Weet je? En de sfeer is een stuk gemoedelijker ook. Weet je? Dus Gerrit vond dat ik streng was. Weet je? Maar aan de andere kant, mijn collega's vinden het geweldig. Want... Het komt alleen maar ten goede aan de sfeer en aan ons allemaal.
Als ik vraag wie er precies voor ons gekookt heeft, zegt Ronald.
De meisjes van het Scharlakenkoord, dus ex-prostituees, die we weer een doel in hun leven proberen te geven. Dat is ook een project van jullie. En, die koken één keer in de week voor ons alle maaltijden.
Wauw.
En ik vind het altijd prettig. Nee, dat doen ze in de tweede mijl.
Okay.
Maar ik vind het altijd prettig om wat feedback terug te geven aan hun. Weet je? Net zoals dat je tegen je moeder zegt van ik heb lekker gegeten, man. Weet je? Dat die meiden dat ook horen. Weet je? Dus dat ze het niet helemaal voor niks doen.
Collega's van Ronald geven hem veel waardering als hij bij wal 125 is.
Al mijn collega's zijn knettergek op me. Weet je, die dames die vechten ook allemaal met wie er met me mag werken. Dus dat is wel leuk. En ze zijn heel trots op me ook. Weet je, dat zeggen ze ook. Weet je.
En wat zeggen ze dan bijvoorbeeld?
Ja, dat ik het goed doe. Weet je, en dat ik er geknipt voor ben. Weet je, en dat ze het geweldig vinden dat ik collega van ze ben. Weet je. En, ja, dat steunt me wel enorm. Dat steunt me echt enorm. Weet je. Niet dat ik me groter voel dan of zo, weet je, maar dan voel ik me wel gesteund. Weet je, dus dan, ja, en de oprechte waardering Ja, dat doet heel veel met je. Weet je, hun zien me zoals ik ben. Weet je? En dan zeggen ze, ja, je bent een mooi mens. Weet je? Dus verlies dat stukje niet, Ronald. Weet je? Ondanks al je ellende, weet je? Dan, houd dat stukje vast. Weet je? Ja, en draag dat uit ook. En dat probeer ik ook.
Wal 125 is een veilige haven voor Ronald. En dat is het passion voor Marnix. Marnix vertelt hoe hij voor de eerste keer terechtkwam in deze time-out-voorziening. Om daar een paar weken te blijven. De oorzaak? Hij had in de instelling waar hij toen verbleef wat uitgehaald. En werd op staande voet op straat gezet.
Om 10:00 's ochtends kreeg ik iemand aan de deur die zei om 11:00 heb je een gesprek. En om 11:00 had ik een gesprek, kreeg ik een brief voor me geschoven. Waarop stond ik moet per direct vertrekken. Dus ik mocht toen één boodschappentas pakken en toen werd ik opeens naar het daklozencentrum gebracht. En ja, zonder ook maar iets. Ik was alles kwijt. Mijn geld, mijn portemonnee, mijn telefoon. Ik werd daar gewoon neergezet. Wat achteraf helemaal niet mag, in principe. En ik heb daar 2 weken gezeten. En die wijkcoach, waar ik het ook eerder over had gehad, die had een pension geregeld. Ik kreeg na 2 weken een belletje van, je kan ergens terecht. En dat was super prettig, want het was corona, het was winter. We moesten daar gewoon op de grond slapen. Gebruik was toegestaan in het gebouw. Dus ik was hartstikke blij dat ik naar het pension kon. En ik denk dat dat nu zo 3 jaar geleden is. En toen heb ik... Ik had nog een tactusopname die eraan zat te komen. Een diagnostieke. Dus dat moest ik nog overbruggen hier bij het pension. Heb ik hier 1,5 maand gezeten. Die behandeling gedaan. Daarna nog 2 weken ter overbrugging. Naar Rivus. Mijn voorafgaande begeleid wonenplek, ja. Alleen daar is het ook nog een paar keer misgegaan. Dan heb ik nog 2 keer een time-out gekregen. Nou, dat is gewoon 2 weken dat je even de deur uit moest. En toen heb ik ook uit eigen initiatief een pension geregeld. Anders moest ik weer terug naar die daklozencentrum. Maar ja, dat mag je gewoon gebruiken. En dan zit ik liever veel liever hier. Ja, en de vorige keer dat ik hier was, of eigenlijk vanaf de eerste keer al, had ik al het idee, dit is wel echt een plek voor mij. Hetgeen wat ik gewoon nodig heb, is gewoon een beetje aanspraak, wat te doen overdag. En gewoon niet zoveel alleen te hoeven zitten, vooral met mijn gedachten. Alleen het kwam nooit echt aan bod of het huisje werd weer opgevuld. En de vorige keer dat ik hier was, in oktober, ging de vorige huurder van ook deze woning, die moest eruit. Johan, hele goede kerel. En ik heb me ervoor aangemeld. Een maand later had ik een intakegesprek en ik denk dit jaar in januari kreeg ik echt definitief te horen dat het allemaal doorging.
Wat dacht je toen?
Ook in extase, ja. Ik was hartstikke blij, zeker.
Inmiddels gaat het goed met hem, zegt Marnix. Hij wordt gezien en er is waardering voor wie hij is en wat hij doet. Dat was vroeger wel anders. Zijn ouders hadden geen aandacht voor hem. En ook niet voor zijn 2 jongere zusjes en zijn broertje. Hij vindt dat nog steeds moeilijk.
Nou, wat ik knap vind is dat je overmatig gebruikt, wat voor middel dat dan ook is, in dit geval dan alcohol, terwijl je 4 kinderen hebt. Dat snap ik niet.
Dingen die voor veel mensen normaal zijn, heeft Marnix vroeger niet geleerd. Zoals sociale omgangsvormen, structuur, verzorging van jezelf. Zijn ouders waren alcoholverslaafd. En verder leeft het gezin helemaal op zichzelf.
Vroeger ook, als kind zijn, er kwam bij ons ook niemand over de vloer. Hoe het allemaal is begonnen, mijn vader die werkte wel. We woonden in Apeldoorn, daar ben ik geboren. En op mijn 6e, 7e raakte hij zijn baan kwijt. Hij werd arbeidsongeschikt, 3 maanden de huur niet betaald, uit huis getrapt. Daklozencentrum. Hun zijn vervolgens door al die problemen, vooral financieel, verslaafd geraakt. Gewoon om de problemen weg te drinken. En ja, eigenlijk sindsdien ook niemand meer over de vloer. Er zijn ook heel veel vrienden verloren, contacten verloren. Dus ja, ik denk van mijn 6e tot mijn 16e, ja, thuis was er ook helemaal niks sociaals. Helemaal niks.
Neem het je ouders wel eens kwalijk of zeg je ja, mijn eigen verslaving is toch ook echt wel mijn eigen keuze geweest?
Nou ja, omdat mijn ouders verslaafd waren. Wij kregen geen aandacht thuis. Wat ik net ook al zei, als veel gepest thuis, als ik thuis kwam. Er was niemand die me vroeg van, hoe ging het op school? Of hoe voel je je? Hoe zit je erbij? Het is gewoon, je kwam thuis, je deed je eigen ding en de volgende dag ging je weer de deur uit. En om die reden heb ik ook nooit echt ja, bepaalde dingen geleerd. Er is maar niks aangeleerd. Bijvoorbeeld als je een klein jongetje bent, je krijgt eerst een baardgroei, hoe je moet scheren. Of eerst een vriendinnetje. Of je gaat naar een hogere klas, dan word je helemaal niks gevraagd of uitgelegd hoe de dingen werken in het leven. En dat verwijt ik ze niet meer, omdat ik zelf ook verslaafd ben. Dus ik weet hoe een verslaving werkt. Je hebt eigenlijk gewoon een tunnelvisie. Dus ja, je let niet meer op de dingen. Ook omdat hun problemen hadden en ze probeerden te verdoven. Alleen, ja, dus ze hebben het ook niet altijd in de gaten gehad wat een ouderschap of wat daar de bedoeling van is.
Als ik het heel lelijk zeg, maar zo bedoel ik het niet hoor. Maar dan zou je eigenlijk zeggen, je ouders waren niet zo capabel als ouders misschien wel. Om de lessen van het leven door te geven.
Klopt. Maar door de verslaving, ja.
En hoe is dat nu?
Nou ja, omdat het vroeger ook altijd... Ja, het is gewoon hartstikke vlak. Kijk, als het goed gaat, gaat het goed. Maar als het niet goed gaat, dan hebben we het er niet over. En er wordt ook niet zo diep over doorgevraagd. Kijk, als ik echt met problemen zit, ik ga niet naar mijn ouders toe. Dat kan ik ook niet zo uitleggen. En dat voelt voor mij ook gewoon hartstikke ongemakkelijk. Maar voor mijn ouders ook. Ik heb het in het verleden natuurlijk wel geprobeerd, maar... Of je krijgt gewoon een hele directe aanpak terug, waar je op dat moment eigenlijk helemaal niks aan hebt, want je wil gewoon een luisterend oor, of je krijgt niks terug. Dus ja, het is lastig. Ja.
De band tussen Mannix en zijn ouders is mager. Bij Ronald verloopt het contact met zijn twee kinderen ook moeizaam. Hij vertelt over zijn zoon.
Ik weet op het moment niet waar hij woont.
Oké. Okay. Oh.
Eigenlijk even helemaal geen contact met hem op dit moment.
Nee.
Ook geen nummer van hem of zo?
Nee. Dat is ook veranderd. Komt wel weer goed. Jongetjes zijn over het algemeen wat lastiger. Die worstelen met hun identiteit een beetje. Meisjes zijn wat zelfstandiger. Die zijn vaak wat verder vooruit ook. En hij zal nu wel met de meisjes bezig zijn. Dus dan heeft hij even wat minder tijd voor pa. Weet je, dat komt vanzelf wel.
Je denkt wat voor wel goed zijn.
Als hij zo direct gesetteld is, dan komt dat wel weer goed. Weet je, ik snap het ook wel een beetje.
Ja, dus moet je ook gewoon hem loslaten. Hè?
Ja, tuurlijk. Het moet ook. Weet je.
De moeder van Ronald is nog maar recent overleden. En de band met zijn moeder was niet erg goed.
Vaak strijd, weet je.
Was ze trots op jou of was dat het probleem juist, dat je dat niet voelde?
Weet ik niet. Ze nooit gezegd tegen me, weet je. Mijn moeder was altijd meer met zichzelf bezig dan eigenlijk met de kinderen, weet je. Met mijn vader ook hoor, naar de scheiding hoor. Ik heb met mijn vader ook wel wat problemen gehad. Want dan zei hij van, ja pa, we hadden je nodig. En dan zegt hij, ja, je had je stiefvader toch? Ik zeg, maar ja pa, dat is mijn vader niet. Ja. Weet je, ik zeg, wees dan gewoon eerlijk en wees reëel. Zeg dan gewoon, mijn potje bier was belangrijker dan mijn kinderen.
Tot zover het verhaal van Ronald. Je hoorde hem net vertellen over zijn vader. En je hoorde Mannix, die met trots de kassen liet zien. Je hoorde aflevering 2 van de driedelige podcast Op Straat, waarin we in 3 afleveringen in het leven duiken van 2 bijzonder mooie mensen die beide geen eigen thuis hebben. Over deze aflevering praat ik nu verder met Gerrit van Kruistum. Hij is manager van dakloze inloop Wal 125 in Amsterdam, waar Ronald over sprak. En met Luc Rol, hij is manager bij het Passion, waar Mannix op dit moment langdurig verblijft. Jullie hebben beide meegeluisterd met de podcast. Luc, welk gedeelte bleef hangen bij jou?
Dat gaat over het werken van Mannix. Prachtig hoe hij dat vertelt, hoe hij daar vol passie, maar ook wel enthousiasme over spreekt. En ik denk dat werk een van de beste middelen is om te herstellen, om gezond te worden. Natuurlijk is het ook een manier om te vluchten, maar actief zijn, zingeving, werk is echt heel bezig zijn, is gewoon heel belangrijk voor om in je eigen lijf weer te komen.
Ja, want hij zei ook tijdens de opnames tegen mij van, als ik niet werk, als ik niks te doen heb, dan zit ik hier maar alleen met mijn gedachten. Vond ik ook een mooie zin eigenlijk.
Ja, dus ja. De gedachten zijn dan komen binnen. Vaak ben je dan alleen. En als je werkt, kan je met andere mensen samenwerken. Of je hebt een opdracht of een opdrachtgever. Ja. Of iemand waarmee je samenwerkt. Dus dat is echt prachtig.
Ja, Gerrit, wat vond jij bijzonder of mooi?
Ja, ik ben het helemaal met Luc eens. Ik heb het ook, dat werk, dat is de daginvulling. Dat is gewoon zo van belang dat je zinvol iets hebt om te doen. Dat maakt echt een groot verschil.
Ja. En wat me opvalt, Gerrit, bij Ronald, is dat het hem zo enorm goed heeft gedaan dat jij hem vertrouwen hebt gegeven. Niet alleen met woorden, maar ook met daden. Hij is dakloos en je hebt hem zelfs als vrijwilliger aangesteld en hem een sleutel van het pand gegeven. Waarom heb je dat gedaan? Dat is niet oordelend, hè? Waarom heb je dit gedaan? Maar ik ben benieuwd.
Ja, jij zegt hij is dakloos. Ik zie Roland als mens, denk ik, als eerste. En hij komt al best lang bij ons. En je ziet iemand en je praat met iemand en hij groeit. En we gingen verbouwen. En hij zegt zelf, oh, ik wil komen helpen. Ik wil een behang eraf halen, nieuw behang erop plakken. Hmm. Van allerlei klusjes doen. En dan zie je gewoon dat hij dat prima kan. En dat hij zijn verantwoording neemt. Er op tijd is. En zo groeit dat.
Gaaf, ja. Jij zegt, en terecht hoor, van ik zie hem als eerst als mens. Hij is natuurlijk ook een soort van dakloos. Ik kan me voorstellen dat er ook mensen zijn die zeggen, hoe kan je nou een sleutel geven aan zo iemand?
Nou, ik kan me dat niet voorstellen.
Nee, hè?
Nee.
Maar het vertrouwen. Maar zou je dat bij elke gast doen van de Wal 125? Of zeg je van, bij hem is gewoon een soort van band en vertrouwen gegroeid. Dat je denkt, ja, dit is een logische stap. Dit is prima.
Ja, iedereen krijgt die kans, maar niet iedereen. Die pakt hem ook, zeg maar. Er is altijd ruimte als je als gast bij ons binnenkomt om te helpen. En daar kun je in groeien. Maar ik ga niet meer zo iedereen een sleutel geven, natuurlijk.
Nee. Luc, we zien ook dat Marnix echt groeit in vertrouwen. Door echt dingen te maken in zelfvertrouwen. Herken je dat ook bij andere gasten, dat ze daar goed op gaan? Juist door dat werken waar je het net over had, maar ook die dagstructuur die jullie bieden?
Ja, het aardige denk ik van de dagstructuur die wij bieden is gewoon de structuur natuurlijk. Hè. Rust, regelmaat, reinheid, dat zijn bekende begrippen. Maar in die momenten is het ook zo dat er contact kan ontstaan. Hè? Als je met elkaar koffie drinkt, als je met elkaar eet, als je met elkaar werkt. Dus samen leven, samen werken, samen ontspannen. Dan is er contact en in dat contact kan je gekend worden. Mm-hmm. En in dat kennen kan je weer de ander zien en de andere gaan liefhebben. Om dat zware woord te gebruiken. En daarom is je structuur zo belangrijk.
Ja.
Want als je geen structuur hebt, dan ontmoet je op een gegeven moment ook geen mensen meer. Ja, wanneer het jou uitkomt.
Ja, maar soms heb je even een duwtje in de rug nodig. Dat je zegt van, ik ga nu gewoon naar dat koffiedrinkmoment. Ja. Ja. Is even spannend misschien in het begin, maar je leert wel mensen kennen.
En als het gaat over werken, dan veel mensen die wij ontmoeten zijn natuurlijk teleurgesteld in het leven. Door allerlei dingen die hun over zijn overkomen of die ze zelf gedaan hebben. Vaak zijn de dingen niet afgemaakt, waardoor ze ook wel iets van een faalangst hebben ontwikkeld. En dat maakt dat ze beter soms denken van, ik kan beter niks doen. Dan gaat het ook niet mis. En daarom is het, we moeten ze echt motiveren om weer aan het werk te gaan. Mm. Maar dan zie je ook wel, als je ze complimenten geeft, of als ze iets doen wat mooi is en leuk is in de moestuin of in de werkplaats, dan zie je dat mensen daarin groeien.
En zou je kunnen zeggen, hoe meer vertrouwen ze krijgen, hoe meer complimenten, hoe minder die, ja, ik ben het woord even kwijt, maar die afgunst op het leven, of dat het dan minder wordt ook? Die zurigheid die er soms is.
De zurigheid is een uiting, denk ik. Het gaat vooral over eigenwaarde. De eigenwaarde van veel mensen is zeer laag. En daardoor zijn ze zeer onzeker. Mm. En hoe meer ze vertrouwen geeft, hoe meer die waarde kan groeien. En ik geloof dat ieder mens van waarde is. Dat lijkt logisch, maar dat wordt niet vaak zo ervaren. Maar wordt ook niet vaak uitgestraald naar anderen.
Ja.
Dus van, hey, ik vind jou wat waard.
Gerrit, herken je dat? Laag zelfbeeld, beetje zurig af en toe, daardoor.
Ja, voor een aantal mensen zeker wel, ja.
Ja.
Er zijn ook mensen die toch ondanks de situatie altijd positief, vrolijk en blij om zich heen kijken.
Zeker.
En voor het oog een leuk leven leiden, zeg maar, zodat ze er netjes uitzien. Maar ja, het valt niet mee als alles tegen zit. En als je dat continu zo meemaakt,
dan is de goede moed een keer op misschien wel.
Als iedereen tegen je is en de overheid is tegen je en als je dat zo ziet, ja.
Ja, ja. Wat ik heel mooi vond, Gerrit, aan Ronald, is dat hij zei van dat hij bij Wal 125 zich echt gezien voelt. En dat hij het ook belangrijk vindt dat hij als vrijwilliger en als gast ook andere mensen ziet. Aan de andere kant zou je kunnen zeggen, het dakloze probleem is voor veel Nederlanders een anoniem probleem. Ja, het bestaat, maar het is ver weg. Wat is het belang van het echt zien van een ander, zonder oordeel, maar met compassie, met liefde?
Ja, ik denk dat iedereen er wel een antwoord op kan geven. Zodra jij de vraag krijgt, hoe gaat het met je, Ronald? En de vraagsteller loopt daarna weer door naar de koffieautomaat en doet zijn ding. Voel je je dan serieus genomen?
Nee, zeker niet. Nee.
Nou, dan geef je zelf het antwoord al, toch?
Ja, precies.
Ja, want dat is gewoon, als ik aan jou vraag, hoe gaat het met je? En ik heb niet de ruimte of de tijd om daar ook even naar te luisteren, zodat jij je verhaal kunt doen. Ja, dan voel je je niet gezien en niet gehoord.
Nee.
En dat is met onze gasten net zo. Die komen ook met een verhaal. En vaak zijn ze teleurgesteld in mensen en in instellingen. En als wij dan ook nog eens geen tijd voor ze nemen, ja, het gaat er dus om zitten, luisteren en ja, vooral dat, luisteren.
Maar dan moet je wel misschien een soort drempel over, hè? Ik bedoel, ik werk hier 7 jaar, maar ik weet de allereerste keer dat ik in de dakloze inloop kwam, weet ik nog, dat ik me een beetje ongemakkelijk voelde. Ik ben een heel gemiddeld en modaal iemand, maar ik voelde me daar heel erg succesvol. Of zo, en zij niet. Dat beeld had ik althans. Terwijl toen ik in gesprek ging met die gasten, viel het me eigenlijk heel mee. Het was gewoon een gesprek over de weer. En ze vroegen mij van, hey, ben je getrouwd? Heb je kinderen? Maar herken je iets van die angst? Want op straat worden ze vaak ook niet aangesproken. Zit daar dezelfde blokkade een beetje van, ik wil wat zeggen tegen ze. Maar ja, wat moet ik zeggen? Reageer daar eens op.
Ja, dat ben ik met je eens. Het is gewoon ook, het is lastig, maar dat heb ik zelf ook als ik een vreemde tegenkom, om daar zomaar een gesprek mee aan te gaan. Dan moet je ook een soort van een drempel over. En hoe sneller je dat doet, hoe sneller je eroverheen bent, hoe makkelijker het gesprek gaat.
Ja.
En ik denk dat dat voor heel veel mensen zo geldt.
Herken je dat, Luc?
Nou, ik denk dat in het algemeen zo is natuurlijk dat je niet met Jan en alle mannen een gesprek aanknoopt. En de mensen die wij ontvangen bij Walmond 25 of bij het Passion, is dat beeld in ieder geval dat nog moeilijker is. En het boeiende is natuurlijk dat het, wat je ook zelf zegt, heel erg meevalt.
Maar je moet er wel even doorheen eerst, hè?
Ja, en daarvoor is het fijn als er een organisatie is waar je zegt, hey, daar heb ik vertrouwen in. Of er is iemand die mij begeleidt daarin. Hè? Dus het is heel belangrijk. Wij zien eigenlijk de vrijwilligers ook als een doelgroep om hun te laten zien hoe het leven van onze gasten zijn. Waardoor ze meer begrip krijgen. Waardoor ze als terugkeren naar de stad waar ze vandaan komen, of het dorp waar ze vandaan komen, dat ze met andere ogen gaan kijken naar de omgeving. Hun eigen omgeving soms. Maar ook de omgeving waar ze mensen die zijn dakloos zijn, of mensen die op straat lopen of wat dan ook.
En hoe is dan bij jullie de verhouding, zeg maar, bijvoorbeeld tussen vrijwilligers en de gasten? Is er een hiërarchie of juist niet? Of hoe?
Laatst hadden we een soort van bijeenkomst van vrijwilligers. En daar werd redelijk spontaan door een aantal vrijwilligers gezegd eigenlijk van, ja, eigenlijk is er geen verschil tussen begeleiders, gasten en de vrijwilligers. En dat is heel prachtig, want ik denk dat de vrijwilligers daar de oorzaak van zijn. Want zij zorgen voor een soort maatschappelijke context, zou je kunnen zeggen. En waardoor dat onderscheid eigenlijk verdwijnt. Natuurlijk is er onderscheid, maar aangezien we in groepen leven, zeg maar, dus, maar we ontmoeten elkaar. En het is mooi om te zien dat die gelijkwaardigheid er is. En de gasten ervaren het ook wel dit zo. En ze gaan juist slecht op, zeg maar, dat als iemand zegt, ja, waarom doe je dit? Ja, ik wil jullie helpen. Ik wil iets voor jullie betekenen.
Ik wil iets doen.
Ik wil iets doen. Jullie zijn zielig. En dat is gewoon niet wat een dakloos graag wil horen.
Wat kan je dan wel zeggen als alternatief?
Nou, ik ben hier gewoon.
Oh ja.
En ik ga een week met je optrekken.
Ja, ja. Ja. Mooi. Hey, tenslotte, jullie geven beide heel veel aandacht en tijd aan andere mensen. Maar wat hebben jullie juist van jullie doelgroep gekregen, Gerrit? Wat heb jij juist ontvangen van de mensen met wie je dus dagelijks optrekt?
Nou, je leert veel van mensen door naar ze te luisteren. Er zijn mensen die hebben zo'n brede mening over van alles en nog wat. En als je uit je eigen bubbel komt, zeg maar, waar je naar je, in mijn geval, naar je eigen kerk ga en je eigen krant lees. En dan heb je een mening over van alles en nog wat. Maar dan ga je met mensen uit allerlei andere culturen in gesprek en die allerlei andere problemen meegemaakt hebben, die ik nog totaal niet meegemaakt heb. Ja, dan kun je daardoor soms enorm je mening bijstellen, wat maakt dat je wereldbeeld, denk ik, een stuk realistischer wordt.
Ja, het vergroot je cirkel als het ware van ervaring en kennis en zo.
Ja, absoluut. Ja. Ja.
En jij, Luc? Wat heb jij gekregen?
Ik denk ook, het is mijn werk. En dat geeft heel veel zingeving. Naast de andere dingen die ik doe en onderneem. En dat geven ze mij elke dag weer eigenlijk. Hè. Dus ik vind het heel fijn en belangrijk om met ze op te trekken en met ze gewoon te zijn en gezelligheid te hebben en grappen maken en soms discussies over dingen. En en ze zijn veel directer als veel andere mensen.
Ja, dat heb ik gemerkt toen ik er was, ja.
Ja, en dat is prachtig. En dan kan je het goed met elkaar vinden. Soms maak je daardoor ook wel eens wat oneenigheid.
Ja.
Maar ook dat is het leven en dat geeft niet.
Mooi.
Dus ze hebben mij gegeven dat ik nog meer mezelf durf en kan zijn.
Gerrit en Luc, dank voor dit gesprek.
Graag gedaan.
Graag gedaan.
In de volgende en laatste aflevering kijken we samen naar de toekomst. Want hoe ziet Ronald zijn toekomst voor zich? Wat zijn zijn dromen en wat zijn de dromen van Marnix? En verder praten we over christenen die uit liefde voor de naasten werken bij Wal 125 of Het Passion. En wat hebben ze zelf eigenlijk met het geloof? Dat en meer hoor je in de volgende aflevering van de podcast Op Straat. Waarin we in 3 afleveringen meelopen met Ronald en Marnix, die beide geen eigen thuis hebben op dit moment. Op Straat is een productie van TEDV. Interviews, voice-over, sound design en montage door mij, Ronald Koops. Met dank aan Luc Krol van Het Passion en Gerrit van Kruisen van Wal 125. Wil je meer podcasts van TEDV horen? Zoek dan op de naam TEDV binnen de bekende podcastplatforms. Daar kun je ons ook volgen of een recensie geven. Of ga naar thdv.nl/podcast. Tot de volgende keer.